Goedenavond, welkom allemaal op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 26 juni, de laatste van dit politiek jaar. Ik heb voor vandaag twee verontschuldigingen. Vanessa Fiole heeft zich verontschuldigd en Willy Torfs heeft zich verontschuldigd. Dus we zijn met 17 aanwezig vandaag. Eerste punt op de agenda is de goedkeuring van het verslag van de vergadering van 22 mei 2023. Zijn daar vragen of opmerkingen bij? Geen vragen of opmerkingen. Dan kunnen we dat zo goedkeuren met 17, denk ik. En dan gaan we naar het volgende punt van de agenda. Dat is de vaststelling van de rekening van het tekstjaar 2022 door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Maar ik denk dat de toelichting misschien algemeen gaat door. Ga jij daar al een toelichting bij geven, Maurice?
Korte inleiding.
Ja.
Korte inleiding. En ik denk dit punt en het volgende, dat we die kunnen samennemen, rekening en meerjarenplan. En misschien ook in zijn geheel voor OC&W en gemeente, hè, dat we in één keer de volledige toelichting doen. Ik zal Anne kort even inleiden. Nu, 22 was nog een jaar dat financieel toch als turbulent kan omschreven worden. We zaten nog met de naweeën van de coronacrisis, we herinneren ons dat nog allemaal, met dan toch wel een aantal implicaties op inkomsten- en uitgavengebied voor vooral de exploitatie. Begin 22, dan ook het begin van de crisis Rusland-Oekraïne, wat toch ook voor flink wat niet alleen financiële onzekerheid heeft gezorgd, maar onzekerheid in het algemeen. Dus we kunnen stellen dat 22 op dat vlak een onzeker jaar was. In de exploitatie hebben we dat vooral gemerkt aan de sterke inflatie, met dus een pak indexsprongen, hè, voor onze salarissen, lonen en salarissen. We hebben dat ook gemerkt, en niet alleen privé, maar ook dus hier bij ons lokaal bestuur, aan onze energierekening, vooral gas, maar ook elektriciteit, dat slag om slinger duurder werd. Nu, de indexsprongen, dat is uiteraard recurrent, hè. Dus die meerkosten voor salarissen en lonen, die nemen we mee naar de toekomst toe. Dat is zo. Energie is natuurlijk iets meer fluctuerend. En bon, daar hebben we de piek toch wel duidelijk gekend in 2022. Verder, en vooral dan ook een gevolg van de perikelen tussen Oekraïne en Rusland, waren toch wel de supply chain issues, stijgende prijzen voor grondstoffen. En dat heeft dan eerder een invloed gehad op alles wat met onze investeringen had te maken. Vandaar dat we midden vorig jaar dus toch wel de reflex hebben gehad van al onze projecten, investeringsprojecten, nog eens terug onder de loepen te nemen en te herramen. Dus dat is een oefening die we toen hebben gedaan. Nu, desondanks die onzekere factoren in 2022, desondanks stijgende energieprijzen, indexaanpassingen en noem maar op, zijn we er toch in geslaagd om dus in de exploitatie, dan voor gemeente en OC&W samen, toch een 800.000 euro beter te doen dan we oorspronkelijk hadden gedacht aan ons budget. Wat uiteraard ook wel voorzichtig geraamd was. Hè. Nu, Anne zal dat iets meer in detail toelichten. Die 800.000, beter ten opzichte van wat we in het meerjarenplan hadden gebudgeteerd voor 2022, dat zit gebudgeteerd over 250.000 euro meer inkomsten. Als ik me dat goed herinner, was dat vooral op de personenbelasting, dat er een positieve correctie dus op zat. En in de uitgaven hebben we dus een besparing gehad van 560.000 ten opzichte van wat we hadden voorzien in het meerjarenplan toch. De investeringen. In 2022 hebben we 440.000 minder geïnvesteerd. Dat draagt ook bij tot het overschot uiteraard, het globale overschot, exploitatie en investeringen samen. Dus 440.000 minder geïnvesteerd dan we hadden voorzien. Want daar is de belangrijkste reden ook het opschuiven van bepaalde projecten. Eén, in functie van beschikbare resources binnen ons lokaal bestuur. En twee, Dus de steeds stijgende prijzen en schaarste van grondstoffen die ons toch wel noopten om ook de agenda van een aantal investeringen toch te herzien. Exploitatie-investeringen, dan in feite het financiële luik, de leningen. Het derde luik in een rekening en in een budget. In 2022 hebben we geen leningen opgenomen. En in de aanpassing van het meerjarenplan hebben we dus het aantal of het bedrag van de leningen onveranderd gelaten op 7 miljoen. Normaal gezien, want een aantal projecten zijn intussen gestart, grote projecten zoals Cerneels onder andere. Dus dit jaar zal er waarschijnlijk wel geleend worden. Voor het budget 23 hebben we trouwens 2 miljoen, dacht ik, 2 maal 1 miljoen, 2 miljoen voorzien om te lenen. Zo, ik denk dat ik dan exploitatie even heb toegelicht. Ik heb de investeringen toegelicht, ik heb de leningen toegelicht. Alleen nog misschien korte toestand, zoals we die momenteel zien op financieel-economisch gebied. Dus we zien de laatste maanden een relatieve normalisatie. Gaat die zich doorzetten? Dat is te onzeker. De enige zekerheid die we hebben is de onzekerheid. Dat hebben we al een aantal jaren geleerd. Dus we blijven er heel voorzichtig in. Maar macro-economisch zien we toch een aantal normalisaties op dat vlak. De energieprijzen, dat zien we privé ook. Dat er toch terug wat ontspanning op die prijzen zit. Gaat zich dat doorzetten? Bon, er zal waarschijnlijk weer niet veel nodig zijn om het in de andere richting te jagen. Dus we blijven er voorzichtig in. Maar momenteel zijn die genormaliseerd. Inflatie stijgt ook minder snel. In 2022, waarvan de rekening hiervoor ligt, hadden we een inflatie van ongeveer 11%. Dat was zeer lang geleden. Momenteel zitten we dus op jaarbasis op 5%. Dus er zit ook toch min of meer wat ontspanning op. Onze economie, tegen alle verwachtingen in, ik heb het dan over de Belgische economie, die houdt voorlopig vrij goed stand. Dus op dat vlak hadden we op dit moment toch iets erger verwacht, vooral omwille van die inflatie en stijgende lonen en salarissen bij ook het bedrijfsleven uiteraard en duurdere grondstoffen. Dus voorlopig houdt de economie nog vrij goed stand. En ongeveer een maand geleden, 6 weken geleden, was er ook een beetje bancaire onrust. Vanuit de States weer al en dan ook vanuit Zwitserland, Credit Suisse. Maar dat blijkt ook geen domino-effect te hebben voorlopig. Dus op dat vlak, het is lang geleden, maar vandaag, ik weet niet wat morgen zal zijn, maar vandaag is er een zekere normalisatie. Voilà, dat is de korte toelichting bij de rekening en het meerjarenplan. Dan geef ik graag het woord aan Anne om dat een beetje meer structureel toe te lichten door middel van een korte presentatie. En voor de technische vragen zal zij ook graag ter uw beschikking staan.
Ja, goedenavond. Een korte presentatie over de rekeningcijfers. Hier ziet je dus de algemene rekeningcijfers ten opzichte van het meerjarenplan. Dit is ten opzichte van de laatste aanpassing van het meerjarenplan, zoals dat die eigenlijk in december nog is licht aangepast. En dan zie je dat wij een 805e... Is dat leesbaar eigenlijk? Ik weet niet of ik dat eigenlijk groter krijg. Maar in elk geval, we hebben dus een positief exploitatiesaldo van €1.181.000, wat €805.000 beter is dan gebudgeteerd. En dat is voor een groot stuk door minder uitgaven en ook door een deel meer ontvangsten. Het investeringssaldo is ook positief, maar van de €436.000 die we eigenlijk minder geïnvesteerd hadden ten opzichte van het laatste budget, hebben we €425.000 kredieten overgedragen naar 2023, omdat die projecten dus gewoon verder gaan en de uitgaven later gepland zijn. Het financieringssaldo is licht negatief, maar dat komt omdat daar altijd een verrekening zit van de investeringen in het openbaar verlichtingsnetwerk. Dus dat wordt meestal niet gebudgeteerd, omdat we niet exact weten hoeveel zij juist gaan investeren. En dat wordt altijd pas bij de rekening geboekt. In totaal wil dat wel zeggen dat we dus eigenlijk €800.000 beter doen dan voorzien. En dat we dus ook een beschikbaar budgetair resultaat hebben dat ruim €800.000 beter is, zelfs na overdrachten van de kredieten. En dat we op dit moment eigenlijk stand rekening, want we zijn ondertussen bijna 6 maanden verder en de werken bij Cerniel zijn begonnen, waardoor dat dus de uitgaven wel wat oplopen, maar dat wij dus stand rekening nog een 6 miljoen positief beschikbaar resultaat hadden. Dat is niet exact het bedrag op de rekening, want daar staan ook de openstaande vorderingen en zo in, maar toch ongeveer geeft dat een beeld. Als we dan kijken naar die cijfers, die €800.000 beter die we gedaan hebben, is ongeveer voor 2/3 gerealiseerd door de gemeente, 1/3 door het OCMW. Dus €535.000 hebben we beter gedaan ten opzichte van het budget van de gemeente dan voorzien, waarbij we dus daarvoor al €380.000 minder hebben uitgegeven. We hadden al een verhoging van de energiekosten voorzien in de aanpassing van het budget en finaal is dat dan nog iets beter meegevallen. We hebben daar nog bijna €100.000 uiteindelijk toch minder moeten uitgeven. Het investeringssaldo en de overdragen kredieten situeren zich grotendeels op de gemeente. Bij het OCMW zijn er altijd sowieso minder investeringen. Bij het OCMW hebben we dan een €270.000 beter gedaan dan gebudgeteerd voor de exploitatie. Daar zit dat voor een stuk ook in de werkingskosten, omdat een deel van de werkingskosten ook al door de gemeente betaald worden. Dat soms wat positief effect heeft en dat we ook merken dat eigenlijk de steunverlening niet hoger was dan gebudgeteerd. Behalve voor de Oekraïne vluchtelingen, daar hadden we niet zoveel gebudgeteerd, maar daar stonden ook wel meer subsidies tegenover. Dus het is niet dat een negatief effect gehad heeft op de rekening. We hadden bijvoorbeeld ook minder inkomsten van de assistentiewoningen dan gebudgeteerd, omdat een aantal assistentiewoningen verhuurd zijn aan Oekraïners en dat is dan geboekt als inkomsten bij Oekraïne. Maar dus eigenlijk hebben we daar ook een positief resultaat gehaald en is de steunverlening eigenlijk nog binnen budget gebleven. Ook al zien we een stijging ten opzichte van het jaar daarvoor. Dan, dit is het overzicht van de €425.000 niet aangewende kredieten in 2022, die quasi allemaal met ronde bedragen weliswaar. Dus als we €11.000 over hadden, hebben we €10.000 overgezet, omdat dat de budgetopvolging gemakkelijker maakt om met ronde budgetten te werken. Dus hebben we €425.000 kredieten overgedragen, die uiteraard een verslechtering van het resultaat van 2023 betekenen, waardoor dat dus de 800.000 eigenlijk overblijft als positief resultaat in 2022. En dan heb ik als laatste nog, zoals ook vorige keer, een kort overzicht met vorig jaar en het jaar daarvoor. En dan zien we dat dus het overschot op de exploitatie toch aanzienlijk gedaald is ten opzichte van vorig jaar. Ook al is het nog zeer positief. Dus in 2021 hadden we een positief saldo van 1 miljoen 6, nu van 1 miljoen 181. En dat komt omdat de uitgaven gewoon sterker gestegen zijn dan de ontvangsten. En dat is uiteraard een gevolg van de sterke inflatie en de energiekosten, terwijl dat de ontvangsten die stijging minder sterk kennen en sowieso ook bijvoorbeeld voor de personenbelasting later komen. Als we kijken, zijn de uitgaven ongeveer met 10% gestegen ten opzichte van 2021 en de inkomsten met 7%. Om het daar dan eens specifiek over de energiekosten te hebben, die zijn met 75% gestegen in 2022 ten opzichte van 2021. In absolute waarde zijn we naar €767.000 gegaan voor gas en elektriciteit, waar het maar €440.000 was in 2021. Specifiek is gas eigenlijk in kostprijs verdubbeld en elektriciteit plus 60% gegaan in 2022. En dat ondanks de maatregelen die we genomen hebben van dus ook de temperatuur op veel plaatsen te verlagen naar 19 graden en een betere opvolging te doen van die verwarmingskosten. Het positieve nieuws is dat op dit moment in 2023 de energiekosten opnieuw beduidend lager liggen dan dat ze waren in de tweede helft van 2022. Ik denk dat dat de belangrijkste zaken zijn om te melden over de rekening. Ik weet niet of daar nog vragen over zijn.
Ja, een kleine opmerking. Je zegt de inkomsten van de Oekraïners voor hun huur in de serviceflats. Hoe wordt dat geboekt?
Als een ontvangst zoals voor de noodwoningen. Dus het is, dat wordt niet geboekt als een ontvangst van een serviceflat. Ja. Dat wordt geboekt als een ontvangst van een noodwoning.
Waarom maak ik de opmerking? Omdat dat natuurlijk, als je de kost van de Rian bekijkt, een negatief element gaat zijn. Hè?
Maar dat gaan we dan wel meenemen natuurlijk, omdat we weten dat we dat daar ook bij moeten nemen. Want anders zouden we inderdaad een negatief resultaat hebben, een te negatief resultaat van de Rian, dat eigenlijk de werkelijkheid niet weerspiegelt.
Ja, dat klopt.
Nog vragen of opmerkingen? Dank u wel, Anne. Dan kunnen we overgaan tot de vaststelling van de rekening van het dienstjaar 2022. Als er geen vragen of opmerkingen aan zijn, vraag ik om, kunnen we dat zo vaststellen en goedkeuren? Dank u wel. Dan kunnen we naar de aanpassing van het meerjarenplan 2020 gaan door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor haar gedeelte. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij te maken? Pavlov? Ja, als er nog vragen zijn, mogen die stellen uiteraard.
Vragen, nee, een opmerking.
Ja, zeg maar.
We gaan een algemeen standpunt over de meerjarenplanning innemen. Dus GWL gaat niet akkoord met de verhoging van de uitgaven van de luxe. De nieuwe plannen die bieden blijkbaar veel luxe voor de artiesten, maar weinig voor de gebruikers en de verenigingen. Wij gaan ook niet mee in de schuldenpot die voor dit project wordt gemaakt in een gebouw dat dan nog niet eens van de gemeente is. En we vragen ons ook af wat dat de uiteindelijke kost gaat zijn. Ons tweede puntje, dat is niet een tegenstemming, maar een bezorgdheid over de atletiekpiste. Wij vragen ons af wat daar rond het terrein nog kan gebeuren, bijvoorbeeld zoals levensloop, dat daar nog kan gebeuren. En wie daar hier van gebruik kan maken van de piste, is dat enkel atletiek of kunnen daar in samenspraak nog andere verenigingen?
Dat is heel duidelijk dat dat niet alleen voor de atletiek is, dat dus ook voor anderen opengesteld zal worden. En op de andere vraag is denk ik ook makkelijk te antwoorden. Uiteraard zal dat niet zomaar, hè, want dat is een kunststof, een rubber uitvoering. Dat zal uiteraard wel wat bescherming vergen, dus daar zullen afspraken rondgemaakt moeten worden. Dat zal waarschijnlijk ook moeten gezegd worden als je naar dat binnengebied moet geraken. En dat zal ook wel moeten gebeuren, want uiteraard moet je dat grasterrein kunnen onderhouden, je moet dat kunnen doen. Dan zal daar bescherming moeten voorzien worden en zal dat volgens een bepaald procedé moeten lopen. Als je de vraag stelt wat dat er allemaal nog kan doorgaan, ja, dan denk ik dat één, daar heel veel kan bekeken worden, want dat binnengebied op dezelfde manier kan gebruikt blijven. Wat dat de piste zelf betreft, uiteraard brengt een tartanpiste naast heel veel positieve voordelen voor atletiekbeoefenaars en voor mensen die dat daar actief op zijn, ook extra voorzichtigheidsmaatregelen met zich mee. Hè, maar die zullen wij ook moeten respecteren en daar zullen we ook actief moeten over nadenken. En dan wat dat de luxe betreft, ja, uiteraard ben ik niet eens met die beoordeling dat dat alleen maar voor de artiesten is en zo verder. Dat is een heel beperkte visie, denk ik, op het verhaal van de extra aanbouw en zo verder, die dat er ook in die plannen is opgenomen. En in dat alleen maar in vergelijking met nu heel wat veel extra gebruiksgemak gaan meebrengen. En dan ook niet onbelangrijk, denk ik, in dat verhaal is dat uiteraard ook, en dat is ook al benoemd geweest hier, denk ik, daar wordt ook nog eens bij komen, zoals dat deze legislatuur wat heel excessief gebeurd is, gezocht naar externe middelen. Hè. Dus daar is ook nog een subsidiedossier lopen, hoe klein dat de kans ook is, daar wordt volop op ingezet om juist die kosten zo beperkt mogelijk te houden. Sander, ik weet niet of jij er nog...
Ah, nee, misschien niet onbelangrijk. Ik heb dat ook op de overlegvergadering met de verschillende betrokken verenigingen vorige week gezegd. Ja, het eerste ontwerp dat nu voor ligt, is effectief een eerste ontwerp. Dus komt van het studiebureau, die alles wat bijeen heeft genomen qua input. Maar uiteraard de invulling, en zeker de detailinvulling, als het gaat over een zeteltje, een kraantje, een keukentoestel, dat is super voorwaardelijk. Dus nu verzamelen we alle voor- en nadelen van alle verenigingen, alle opties, alle nieuwe ideeën, alle andere input. En dan gaan we dat allemaal samenleggen, ook van ons nog, van de diensten zelf. En dan gaan we dat plan herwerken tot een tweede versie. Hopelijk zijn we er dan al, of een derde. Uiteraard niet, dat was het eerste ontwerp dat we ooit maar eens hebben besproken en kunnen voorleggen. Dus er zijn nog werkpunten aan, dat weten we. Dus we moeten ergens beginnen. Dus dit was eigenlijk van het studiebureau het voorstel. En nu gaan we dat verherend houden, om dat zo goed mogelijk voor zoveel mogelijk verenigingen te kunnen laten dienen. Hè.
Plus ook in dat plan is ook al voor een groot stuk rekening gehouden, denk ik. Hè, met een uitbouw op een terrein waar we bezig zijn met de actes klaar te maken. En dat dus los staat van het eigendomsgebeuren van Lux en zo verder. Maar dat is een gebouw dat altijd mee verder in gebruik is. En waar dat ook opslag en dergelijke meer in kan gebeuren en bijkomend. Maar dat is denk ik al heel dikwijls gezegd hier. Is dat uiteraard het verhaal Lux kadert in een plan dat al heel lang geleden gestart is. Waar dat er de eigendom daarnaast aanpalend is ook mee dient als de nooduitgang, waar dat er met de eigenaars heel zwaar onderhandeld is en die dat uiteraard heel goed weten en beseffen wat dat de inkapseling en de waarde van die zaal is zonder die naastgelegen nooduitgang en zonder Markt 21. Maar wat dat vooral, en dat is ook begrijpelijk denk ik, het emotioneel gegeven en het feit dat dat familie-eigendom geweest is, heel belangrijk geweest is. En dat is iets waar dat we denk ik als bestuur op de meest positieve manier mee aan de slag gegaan zijn, bijkomend wetende, en daar moeten we niet ver voor gaan kijken, denk ik, dat het op dit ogenblik quasi onmogelijk is om nog ergens centraal gelegen dergelijke zaal te gaan uitbouwen vanuit het niks. Hè. Dus je moet daar beginnen vanuit bestaande structuren en infrastructuren om daar mee aan de slag te kunnen gaan. Dus dat zijn allemaal elementen die daar, en ik noteer dat standpunt van wij zijn tegen en wij vinden dat weggesmeten geld in een eigendom van iemand anders. Ja, dat zijn standpunten aan de andere kant. En ik stel het alleen maar vast, als je ziet alleen al, zonder dat die grote kosten gemaakt zijn, hoeveel cultuurgebeuren dat daar de voorbije 2-3 jaar alles kunnen doorgaan is, hoe dat Herentout op dat vlak. En dan kijk ik naar Imitato, dan kijk ik naar Mink en dan kijk ik ook naar Fanfare en naar Stoet ook op een bepaald ogenblik daar activiteiten in hebben kunnen organiseren. Als je ziet dat dat eigenlijk al jaar en dag geleden was, dat dat nog reglementair had kunnen doorgaan, dan denk ik alleen al dat daar een heel groot voordeel gehaald is. Maar nog eens, daar kunnen uiteraard de standpunten en de visies over verschillen, hè. Als men zegt van wij willen dat niet investeren, dan doet men dat niet.
Uiteindelijk denk ik dat Imitato en Fanfare en zo er al lang ervoor in zaten en concerten en optreden.
Ja, Maarten, maar dat is waar. Hè? Maar dat weet jij ook, even goed gelijk ik, dat dat met een zijde draadje geweest is, zonder dat er brandkeuring was, zonder dat er iets anders was. En dat is allemaal verholpen nu.
Nu mag er 600 man binnen, maar toen minder. En met de Fanfare en Imitato zit daar geen 600 man binnen.
Ja, maar er zijn andere activiteiten doorgegaan in het verleden ook, hè? Dat weet je ook. Hè?
Dat kan,
ja. En dat is hetgeen dat er nu wel speelt. Hè? Dus al die optredens, al die, ik zeg maar iets, hè, als daar matchen van de Rode Duivels of wat dan ook zijn doorgegaan, dat weet je ook wel. En dat is een verantwoordelijkheid. Dat is ook een standpunt. Hè? Als je zegt als bestuur, wij doen ons ogen daarvoor dicht en we laten dat stilletjes gebeuren. Of je zorgt ervoor dat je de brandveiligheid van die zaal in orde krijgt. Dat is een heel groot verschil, hè. En dat is nu gebeurd, ja, Jan?
Voorzitter, ik stel voor dat we ons houden aan dat agenda. Want ik plaats mij nu in de plaats van degene die dat beluistert. Er zijn er heel veel die tot CNW overslagen, maar die nu een stuk
van... Ja, maar ik neem aan dat die opmerkingen gemeente straks ook zullen gehaald worden.
Dus daarom, over dit punt hebben wij geen... Dat is geen wijziging, dus eigenlijk is dat goed, hè.
Zijn er voor de rest voor OCNW dan nog aparte opmerkingen? Goed, Maurice.
Voor.
Tegen.
Voor.
En voor, dus dan noteer ik 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen. Dan is het volgende punt op de agenda de kennisname van de rapportering van de organisatiebeheersing. Dat is een punt dat al een paar keer ook op deze raad gestaan heeft en ook op de gemeenteraad gestaan heeft. Daar hebben we denk ik de vorige keer ook de correcte toelichting bijgegeven dat we daar een standaardmodel gehanteerd hebben, omdat we uiteraard, en ik denk dat dat ook geen geheim is, hè, er is er aan deze legislatuur heel veel getimmerd aan de invulling van een nieuw organogram, aan het uitbouwen van de organisatie. Dat heeft veel tijd en energie gevergd. Ondertussen is dat organogram quasi volledig ingevuld. Maar dat maakt ook dat je vanaf dan moet en kan starten met het optimaliseren, het controleren en vooral ook het bijsturen van die organisatie. En dat je daar eigenlijk op een deftige manier mee kan starten als die organisatie op punt staat. Nu, er is volgens dit nieuw model gewerkt. Dat gaat ook uit van een soort zelfevaluatie die daar binnen het MAT gebeurd is en waar dat verschillende processen zijn uitgezet. Dus ik denk dat dit een belangrijke stap is naar het steeds bijkomend optimaliseren en fine-tunen van een organisatie die daar met dat nieuw organogram aan de slag kan gaan. Dat is een kennisname. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij waren. Geen vragen of opmerkingen. Dan is het volgende punt op de agenda de goedkeuring van het reglement voor de zalenverhuur van het lokaal dienstencentrum De Jan, Drian en buurthuis Lindenhofke. Die twee zalen in het patrimonium worden ook mee ingezet. De bedoeling is dat die inderdaad volgens een gelijklopend reglement kunnen ter beschikking gesteld worden onder gelijklopende voorwaarden en waar dat er ook rekening gehouden wordt met de belangen en de noden van de dienst en de noodwendigheden van de dienst die uiteraard dikwijls in dezelfde gebouwen operatief zijn en waar er uiteraard rekening moet gehouden worden met die werking van die diensten. Bijkomend wensen we die lokalen ook buiten die diensturen zoveel mogelijk en nuttig te kunnen inzetten en daar ligt dit reglement voor aan de basis. Ik weet niet of dat daar vragen of opmerkingen bij zijn. Geen. Kunnen we dat dan zo unaniem goedkeuren? Dan is het volgende punt op de agenda, en dan moeten we niet geheim stemmen, want nee. Dat is ook... dat is SVK ISOM, hè, daar keuren wij de agenda goed. En geven wij ook mandaat voor de vertegenwoordiging op die algemene vergadering aan Willy Torfs voor de ontbinding en de inverheffingstelling van Sociaal Verhuurkantoor ISOM. Uiteraard kadert die beweging in de volledige agenda van het oprichten van die één woonactor. Hè. Goed leven, denk ik.
Dat
leef goed. In plaats van goed leven. Daar is daar een eerste onderdeel van. Dat gaan we zo dadelijk ook nog zien terugkomen op de gemeenteraad. Want er zijn nog wel heel wat beslissingen in de aanloop daarvan te nemen. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Oké, dankjewel. Dan is ook dat punt goedgekeurd. Zijn er nog vragen in Varia voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn? Geen vragen in Varia, dan kunnen we de vergadering bij deze sluiten.